Fijne weer allemaal zijn. Dat is een mooie groep zo. Hè? Dankjewel, broeder, voor de woorden. En ook de zorgen die u uitgesproken hebt, die zijn er ook. Maar goed, ik denk ook aan de andere kant. Ik verwacht vanuit de schrift geen opwekking meer voor de opname. Maar juist een afname. Hè? De liefde zal verkillen, zei Daniel over de eindtijd. En liefde tot wat? Niet de liefde tot de wereld natuurlijk, want die hebben wij niet meer lief, want ons denken is anders dan de wereld. Maar de liefde tot God zal verkillen. En dat is dan de betekenis. En dat zien we om ons heen. En het verbaast ons, en toch moeten we daarop voorbereid zijn. Hè? Goed, wij gaan. Ik wil toch nog even terug naar Matthäus 24, vers 15. Want dat is het belangrijkste vers uit Matthäus 24. En ik ga het nog een keer lezen. Want kijk, ik wil nog even dit zeggen. Wij maken deel uit van het verborgen koninkrijk van Christus in de hemel. Dat hebben we begrepen uit de vorige studies. Maar Israël, nou ja, nu het Joodse volk wat in het land woont, die hebben geen hemelse beloften. Wat hebben zij voor beloften? Waar zou het koninkrijk komen met de Messias als koning?
De berg Sion.
Nou ja, de berg Sion is dan Jeruzalem. Dus in hier het aardse Jeruzalem. Dat verwachten zij. En daarom vragen de discipelen in Handelingen ook. En ook aan het begin van ons hoofdstuk. Wanneer zullen deze dingen geschieden? En in Handelingen 1 vragen ze, zult gij vandaag uw koninkrijk oprichten? Want dan is de Heer net opgestaan. Hè? En ze vragen dus, doet u dat nu? Begrijpelijke vraag van de discipelen. En dan geeft de Heer geen duidelijk antwoord. Maar hij onderwijst ze 14 dagen over dat koninkrijk. En ik denk dat hij daar onderwezen heeft dat het iets anders zou gaan dan de discipelen dachten. Want hij heeft ze verklaard dat eerst een koninkrijk verborgen zou worden opgericht, waar hij het hoofd is van de gemeente, die een hemelse roeping heeft. Het is goed om in je hoofd te prenten van, ik heb een hemelse roeping, geen aardse. Dat komt, daar zullen wij in een opstandingslichaam ook deel aan hebben, want ons is een hemels koninkrijk beloofd en voor al die dingen beginnen, over die verdrukking, wordt een gemeente weggerukt. Rukt, dat is een mooi woord, hè? Die Zuid-Afrikanen die zeggen die wegraping. Kijk, een mooie uitdrukking. Hè? Staat trouwens ook in Jesaja 57. De rechtvaardigen worden weggerukt tot God en zijn troon. En dan staat erachter, vanwege het grote gevaar. Zo zorgt de Heer voor de zijnen. Wij moeten van deze aarde verdwijnen. Eerst wordt in de hemel het koninkrijk afgerond. En wat zei Handelingen 15 ook alweer? Nu een volk voor zijn naam. Na deze, als dat afgerond is, de opname, hè, en dat wij in de hemel zijn, dan zal hij wederkomen, Handelingen 15, vers 14 en 15, om de vervallen hut van
David.
En dat is de belofte aan Israël. Want hij zal komen als de zoon van David, en zoon is erfgenaam in de Bijbel. Hij zal komen als de zoon van David. En dat zal men herkennen als hij komt. Dus David is een prachtig type van de Heer Jezus. Je vindt heel veel terug van de toekomende dingen in het leven en in de woorden van David. Nou, ik kom er nog wel op terug hoor, deze komende studies. wanneer gij dan zult zien, en dat gij klinkt niet tegen ons, hè. Je moet meteen de link vasthouden dat het gaat over het Joodse volk, want kijk, u haalde net even broeder
Gerard.
Ja, Gerard, jij haalde net broeder, hoe heet je ook alweer?
Kits.
Ja, ik heb hem nog gehoord met zijn heese stemmen. Ja, prachtig man.
Hij is een klein mannetje.
Ja, prachtig. En dan, hij had een heese stem van het verkondigen op een zeepkist van het evangelie, hè, van vroeger. Zo begon hij. En ik vond het een prachtige man. Ik heb hem verschillende keren gehoord. Maar wat wou ik daar nu over zeggen? Ben ik even kwijt. Kijk, dat komt nog door die pillen. Daar ben ik aan het afbouwen, dus neem me niet kwalijk. Ik kom er nog wel op. Oh ja, ik weet het al. Die zei ook... Het Joodse volk en ook schrijvers vanuit de schrift, betrouwbare mannen die daarover schreven, toen was het Joodse volk nog niet een staat. Want dat is pas sinds 46. En die broeders, tientallen jaren daarvoor, zeiden ze al, er zal een Joodse staat komen voor de opname, want die moeten in het land zijn, volgens de profetieën. En dus gebeurde dat in 1946. Maar ze kwamen wel in het land, een deel, want de meeste Joden wonen buiten het land, ook vandaag. In Amerika wonen meer Joden dan in de Joodse staat vandaag. Ze zullen wel komen in het land, omdat de Heer zei dat ze daar zouden wonen, als de 70ste week begint. Maar ze kwamen niet in. Voelt u het aan? Dus het was wel een vervulling dat ze daar zouden wonen, maar nog niet dat je kunt zeggen in 46 begon de Heer ze terug te verzamelen in het land. Dat gebeurt nog. We komen bij al die versen. Ik beloof het u. Maar onthoud, in principe het eerste, het Joodse volk, en later ook de 10, en dan heet het Israël, de 12 samen, het ganse huis Israëls, hè, die dingen zul je nog vaak horen. Maar daar zijn deze dingen aangeschreven. Wat zei dan vers 15, wanneer gij, het Joodse volk, hè, daar gaat het over, wanneer gij dan zult zien, na de opname, ik zeg het nog een keer, na de opname, dan spreekt de Heer Jezus over, wanneer gij, Joodse volk, dan zult zien met je eigen ogen, de gruwel der verwoesting, apart woord, vaak in de Bijbel aangehaald, als je het opzoekt in je concordantie, dan schrik je bijna, zo gruwelijk zal dat worden. En de gruwel der verwoesting, die wordt volgens Daniël 9, vers 27, gaan we zo naartoe, opgericht in het midden van de week. Dit is die 70ste week en die wordt verdeeld in 2 keer 3,5 jaar. Weet u dat nog? Staat ook in uw schema. Ik wil vanavond graag laten zien hoe vaak die 3,5 jaar voorkomen. Soms gaan ze over die eerste 3,5 jaar met naam genoemd. Soms in maanden, soms in dagen, soms in tijden. Prachtig hoor. Verborgen voor de wereld, maar het wordt geopenbaard aan ons. En ik hoop ook aan u vanavond, als u dat nog niet wist. En de meeste schriftgedeeltes gaan over die tweede periode als die grote verdrukking aanbreekt voor Israël. Nou, dus wij weten die gruwel der verwoesting wordt, staat in Daniël 9, even erbij pakken, hou Matthäus vast. Daar daar staat het duidelijk in Daniël 9. Kort, maar heel duidelijk. En in de vorige hoofdstukken komt het ook weer voor. Maar ik wil het graag bij dit gedeelte houden, omdat ik u nog heel veel schriftplaatsen wil laten zien. Nou, na die 7 weken en die 62 weken, dat was samen 69 weken, en die eindigden, weten we het nog?
In de intocht van Jeruzalem.
Dankjewel Anneke. Bij de intocht van Jeruzalem, toen de Heer Jezus zei: och, of gij ook op deze uw dag, Lucas 19, verstond wat tot uw, tegen het Joodse volk, hè, tot uw vrede dient. Maar gij hebt niet
geduld.
Het was hun keuze. Anders was de Heer gekomen. Maar de Heer is nou eenmaal een God die een voorzicht heeft. Er staat in de Statenvertaling dat God voorzichtig is. En ik dacht als kind, waarom moet hij dan voorzichtig zijn? Vond ik zo'n raar woord. Maar het betekent het oude Nederlandse woord: hij heeft voorzicht. En dus voor Adam had God het plan al klaar dat het volk niet zou luisteren en dat er dan een tijd zou komen dat hij dat het evangelie naar een ander volk zou gaan. En dat is de gemeente. Kent u die gelijkenis ook? Matthäus 21. Dan gebruikt de Heer een gelijkenis over een wijngaard. En dan stuurt God zijn knechten. En die doden die knechten. En dan zegt de Heer, en ten laatste, dat zei de Heer Jezus, hè, profiterend. En ten laatste stuurde hij zijn
zoon.
En toen dacht het volk: laten we hem grijpen, want hij is de erfgenaam. De zoon betekent
erfgenaam.
Dat wordt daar Matthäus 21 heel duidelijk gezegd. Moest jij niet je telefoontje neerleggen? Oh, sorry. En dan zegt de Heer, nou, hebben jullie nooit gelezen in de schrift de steen? Christus is het type van de steen. Oh, ik haal heel veel aan. Maar dat is nou eenmaal de Bijbel, hè? Petrus schrijft: wij zijn gekomen tot een levende steen. En zo worden wij gevoegd als gemeenteleden. Als levende stenen. Zo noemt de Heer ons. Vind je dat niet mooi? Wij zijn hier al in Gods ogen die levende stenen. Omdat wij getuigen zijn van hem. Ja, ook in het klein of in het groot, maakt niet uit. Wij zijn getuigen en daarom kunnen wij getuigenis afleggen als iemand vraagt: wat is jouw hoop in het leven? Zegt Petrus weer, hè. Ik ga van de ene apostel naar de ander, maar dat is ook een uitdaging om u te laten zien hoe spannend het woord van God is. En niet denken, want dat heb ik wel eens verschillende keren gehoord. Ja, maar dan ben ik toch al met de opname weg, dus dat hoef ik allemaal niet te weten. Ja, maar wacht even, dan ben je iets kwijtgeraakt onderweg. Want de Heer zal terugkomen met al zijn heiligen, engelen, boodschappers. Daar hebben Anneke en ik het toevallig over gehad. En wij zullen met hem heersen. Dat is het woord. Zo wordt het genoemd. Of met Paulus te spreken, 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat wij deze wereld zullen oordelen? Niet nu. Wij kunnen niet eens oordelen. We kunnen hooguit zeggen: ik geloof in God en in de Heer Jezus Christus. Maar wij oordelen vandaag niet. Dat gaat in de toekomst gebeuren als we met hem terugkomen in een opstandingslichaam. Daar moet je eens over nadenken. Als je zo eens rustig zit. terugkomen met die heiland. Hij wordt dan tot koning aangesteld. En hij komt met de zijnen, die hij in deze bedeling verworven heeft. Dat andere volk. Heb gij nooit gehoord, zei de Heer Jezus in die gelijkenis, dat geschreven is, dat zei hij ook vaak, hè? Hij haalt altijd het Oude Testament aan. De steen die door de bouwlieden verworpen is. En dat waren de bouwlieden. Het Joodse volk, daar kwam hij. Om het, hè, dat was, moest eerst het woord horen, ook na zijn opstanding trouwens. Eerst aan het Joodse volk. Daarom is het altijd eerst de Jood, maar ook de Griek. De steen die door de bouwlieden verworpen is, die heeft God gesteld tot
hoofd,
ja, de hoeksteen, maar dan niet zoals wij het kennen, laag, maar tot hoofd des hoeks. Hij is de topsteen van de piramide, denk ik dan altijd. Als je vandaag een piramide ziet, en zeker die van Cheops in Egypte, dan heeft hij geen top. En dan denk ik, ja, dat klopt. Want onze Heer is verborgen. De hoofdsteen zie je nog niet. Mooi, hè? Het zijn allemaal zomaar gedachten, hè? Maar dat is niet zomaar. Want die piramide van Cheops is heel lang geleden gebouwd. En daar wist men deze dingen. Nou, gauw verder, Chris. Dus wat Daniël gesproken heeft over de gruwel der verwoesting. Daniël 9. Dan ga ik even naar vers 26. Als die 70 weken om zijn, hebben we net gesteld, dan zou er iets gebeuren. Er wordt iemand uitgeroeid. Afgesneden, zegt het echte woord. Nou, volgens Daniël, wie?
De Messias.
De Messias. Staat er. De Messias. Die zou komen voor dat volk, maar er wordt iemand uitgeroeid. Nou, afgesneden. Het contact werd verbroken. En dat klopte toen hij ten hemel voer. Toen begon de opbouw van de gemeente, immers. Toen ging het naar dat andere volk. Daar zijn wel verschillende Joden in, maar ook heidenen. Maar het volk op zich bleef in ongeloof achter. Als volk. Goed opletten wat ik zeg, hè. De leiders en het volk wat de leiders volgde. Die bleven achter. Gelovigen gingen altijd mee natuurlijk. En het zal niet voor hemzelf zijn. Voor die Messias. En nou staat er in de betere vertalingen. Hij zal niet hebben. Dus die Messias wordt afgesneden. En hij zou niet hebben. Nou, hij zou komen om zijn koninkrijk op te richten. In Jeruzalem op aarde. En hier wordt geprofeteerd door Daniël. Hij zal niet hebben. Wat zou hij dus niet hebben op aarde?
Koninkrijk.
Zijn koninkrijk. Zo vult dat woord zichzelf aan. Met enkele woorden. En dan moet je verder in de schrift uitzoeken waar het nog meer staat. En dan staat er, dan wordt ineens staat er dat het volk, er zal een volk die een vorst hebben komen en die zullen de stad en het heiligdom verwerpen. Welke stad?
Jeruzalem.
Op aarde. En dat zal eindigen met iets vreselijks. Een gruwel der verwoesting wordt eerst opgericht. We komen er allemaal nog bij. Met een overstromende vloed. Zo erg zal de verdrukking zijn. Zware woorden worden hier gebruikt. En dat is vast besloten. Dan kunnen we bidden tot we, nou ja, hoe zegt het spreekwoord, tot we ons wegen. Maar dit zal niet veranderen, broers en zusters. Het is vastelijk besloten. Laat Daniel namens de levende God weten.
Maar het volk van een vorst, zijn dat dan de Romeinen geweest?
Nee, nee. Ja, dat is ooit gedacht. Omdat men aan de Tien Statenbond dacht. En dan zouden de Romeinen voorop lopen. En dan, maar wij hebben inmiddels... Hoeveel staten hebben we al binnen de Europese Unie? Ik denk echt, en vanuit de schrift komen we ook aan hoor... Een volk vanuit het noorden zal optrekken en verwoesting brengen. En dan gaan we naar Ezechiël. Ik weet niet vanavond, maar zeker dan de volgende keer. En daar staat Mesach en Tubal zullen optrekken naar het land. En Zacharia 14 zegt dat God de heidenen tegen het land zal opzetten. En als die dan komen en daar verwoesting brengen, dan roept dat volk wat over is in de grote verdrukking de naam des Heren dan aan. En wat zou er gebeuren als zij de naam des Heren zouden aanroepen? Dan zou hij komen met als een heilige. Gaan we weer. Heel, steeds weer hetzelfde rondje. Ik hoop dat u het gaat merken.
Eerst mag ik even een vraagje stellen.
Ja.
Ja, kan dat even?
Ja, graag.
Daniel 9, hè? Dat begrijp ik even niet. Kijk, vers 26.
Ja.
Er staat, en na de 62 weken zal een gezalt worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen is. Na de 62 weken, dus 7
is
eigenlijk 69 weken.
Ja, maar die zijn dan om. En dan wordt vervolgd hij, let op, er komt... In verband met dat volk, een vorst, en is het Joodse volk, moet ik zeggen, de Joodse staat, zal met die aardse vorst een verbond sluiten. Dat komt zo. Met wie zouden ze een verbond moeten sluiten? Met hun God, toch? Maar dat doen ze niet. Ze zoeken zelf vrede te sluiten. En wat zien wij vandaag? En daarom, broeder, wat u zei, wij leven in die dagen. Het Joodse volk zoekt vrede met een aards volk. Persoonlijk denk ik, in principe als eerste de Palestijnen, want dat is altijd het probleem, hè. Daar is geen vrede. Alle landen in het Midden-Oosten willen... Joodse volk in zee drijven, het is al genoemd. En dat gaat ook gebeuren en daar komen de 10 staten vandaan. Die 10 landen die rondom Israël liggen, zijn allemaal vijanden van het Joodse volk. Een paar opnoemen. Als je het kaartje ziet, hè, rond Jeruzalem, Turkije, Irak, Iran...
Syrië,
Jordanië,
Egypte.
En zo kom je makkelijk aan 10 staten. En 10 staten, komen we ook nog wel aan. Dat zijn die 10 hoofden, koningen. Openbaring staat er geschreven. Die zullen optrekken. En daar komt één hoorn uit voort. En een hoorn is een macht, is kracht. De hoorn van een ram is kracht. En uit die ene hoorn komt iemand voort waarbij iedereen, alle volken zich aan zullen sluiten. Wie zou dat nou zijn? De koning van Babel. Een begon met Babel, weet je nog? Zij zouden tot in de hemel wel een toren bouwen, de macht grijpen. Dat wil die koning straks ook. En alle volkeren zullen hem in de toekomst, na de 70ste week, volgen. En het zal hem wonderwel gelukken, staat er in Daniel. Ja, ik ga nou een heel verhaal doen met allemaal wat er daar nog komt. Maar Anneke, jouw vraag wordt zo beantwoord. Na die 69 weken, werd de Messias uitgeroeid.
Dat staat er niet in de Bijbel. Voor mij staat er na de 62 weken. En dat vind ik.
Nee, maar de 7 worden daarvoor genoemd.
Ja.
Het is 7, 6, 62.
Ja, ik weet 69, dan in de 70ste week.
Die komt nu, let op. Ja, ik begrijp je vraag. En hij zal velen het verbond versterken voor 1 week. En hier komt de 70ste week. Eerst waren de 7 en de 62 tot aan 69. En dan vraag je je af, maar waar blijft die 70ste? Nou, de Messias werd afgesloten. Hij kreeg niet zijn rijk op aarde. Maar we weten wel dat hij een rijk bouwde. Namelijk de gemeente. Een hemelsvolk. En dan ineens krijgt Daniel, spreekt Daniel over de 1 week. Dus die vorst die zal komen, na vrede, vrede, geen gevaar, weet je nog? Dan zal een haastig verderf hen en overkomen, niet ons. Hè. Wij zijn er al niet meer, steeds bij zeggen, want dat wordt vaak vergeten. 1 week wordt dat verbond tussen Joodse volk en, zullen we even zeggen, Palestijnen, zal dat stand houden, ogenschijnlijk, want in de helft van die week, laatste week, de 70ste, dan zal hij, die vorst waarmee de Joden een verbond sluiten, de leider van de Palestijnen, die zal ineens zijn aangezicht veranderen. Allemaal staat het in Daniël. Maar ik kan er niet naartoe gaan, helaas. Wat gebeurt er? Hier is het zogenaamde vrede. Ik tril een beetje, maar... En hier... Terwijl het verbond 7 jaar zou duren, is die Palestijnse vorst, om het daar maar bij te houden, die verandert ineens van plan. Ja, dat hadden wij kunnen bedenken. Want dat wil niet, hè, samen. Tenzij ze tot geloof komen. Ik heb laatst een Joodse broeder en een Palestijnse broeder bij de muur gezien. Omarmd hadden allebei de Heere Jezus lief. Geen haat. Zochten naar vrede met de Heer. Via de Heer zou de vrede alleen komen. En dus hier wordt het vrede verbroken. Op vele plaatsen, ook in Jeremia lees je het. En dan wordt die gruwel gesteld. Wat is de gruwel voor een Jood?
Afgod.
Een afgod is een gruwel. Maar wat is het werkelijk in de praktijk van het Joodse leven? Als je een religieuze Jood bent, die geen varkensvlees eet en die aparte kleding heeft, die gebedsriemen heeft, die, noem maar op, die gruwel die gesteld wordt, er wordt gezegd in het midden der week, jullie mogen de Joodse religie niet meer beoefenen. En dat is voor de Jood een gruwel. Ik kan me voorstellen, als ze het ons zouden verbieden, zouden we het ook een gruwel vinden, toch? Maar voor de Joodse staat, ongelovige staat, zeg ik erbij, wordt die gruwel gesteld en we lezen er echt nog over. En ineens verandert het hele gebeuren, de vrede die men dacht te vinden met een aardse vorst, wordt verbroken, want die aardse vorst zal alsnog proberen het Joodse volk in de zee te drijven, om dat woord nog een keer te gebruiken. Maar de Heer zorgt daarvoor dat het niet gebeurt, want het Joodse volk, en dat is geprofeteerd, moet door de benauwdheid van Jacob. Dat is geprofeteerd en dat gaat gebeuren. Wij zijn dan nog steeds bij de Heer in de hemel. Hè? Ik zeg het nog een keer. Want velen denken dat het hier over de gemeente gaat. Nee, wij zijn een hemelsvolk en dit gaat over aardse profetieën. wat op aarde zou gebeuren. En men kan, want de grenzen gaan dicht. Kun je wel begrijpen, als die vorst ineens de macht grijpt. En zijn daar staat in Daniël dat hij zijn aangezicht zal wenden, zal keren. Eerst lief en wij hebben vrede. Alle volkeren juichen, want eindelijk is er vrede. Eventjes, 3,5 jaar. Want dan verandert hij zijn aangezicht. En er komt grote verdrukking voor het Joodse volk. En daar wilde ik verschillende versen over lezen. Hoe lang dat duurt tot het eind van de 70ste week. Dit is die laatste week. Verdeeld in 2 keer 3,5 jaar. En dan eigenlijk zou nu de vraag kunnen komen. Waar staat dat? Waar gaat het over 3,5 jaar dit en 3,5 jaar dat? Gaan we opzoeken. Ja, maar we hebben geen versen opgezocht.
Even.
Ja, u mag vragen stellen.
De gruwel, die wordt opgericht in de tempel, hè, vermoed men.
Nou, gaan we ook, staat ook in. Het staat al in Matthäus 24. En dat zal zijn op de heilige plaats.
Ja.
En dat is het tempelplein.
Krijgen ze toestemming om een tempel te bouwen?
Nou, niet in die 7 jaar. Want dat staat nergens. Ezechiël spreekt eventueel over de bouw van een tempel, maar dan in de 1000 jaren.
Ja.
Dat vind ik aannemelijk. Maar in die 7 jaar, kijk, ze hebben maar 3,5 jaar na de op. Vandaag komt er geen tempel, dat weet ik zeker, want er is een geestelijke tempel. Namelijk de gemeente. Wij zijn het huis Gods. Ja, dat staat allemaal in Efeze 2 en in 1 Petrus 2. Ja, ik ga snel, hè, zo. Maar ik kan er allemaal niet naartoe gaan, maar ik meld het wel iedere keer. Echt waar. Matthäus 24 gaat vanaf vers 15 niet over de gemeente. Die is niet meer op aarde. En ik heb wel eens gedacht. Want wanneer wordt de gemeente hier opgenomen in dit schemaatje?
Voor de 70ste week.
Als het verbond.
Meteen voor.
Voor.
Ja.
Het sluiten van een verbond. En de broeder heeft het al gezegd. Grote kans dat wij horen dat Israël en Palestina vrede sluiten.
Ja, hoera.
Hoera, zegt er een.
Plotseling verdwijnen.
Dan weet gij dat uw verlossing nabij is. Vanuit hier, hè. Nou, we zijn al verlost. Maar dan gaan we de Heer tegemoet in een opstandingslichaam. Dat is de verlossing van ons lichaam. Daar ontvangen wij dat nieuwe lichaam. Ja, ik vind het plan Gods zo spannend. Ja, ik mag het woord misschien, het klinkt een beetje jeugdig. Maar ik vind het echt spannend. En zeker dat ik daarbij betrokken mag zijn. Dus nooit zeggen, oh, maar dan ben ik al veilig en dan zie ik wel wat er op aarde. Nee, want wij worden betrokken bij de uitvoering ervan. Nou, even snel. Dan is de gemeente weg. Zal ik dan nog het geloof vinden op de aarde? Wie zei dat?
De Heer zelf.
Wat een rare opmerking, want er zijn altijd gelovigen geweest. De gemeente is weg, gelovige volk. Zal ik dan nog. En wat doet God? Ja, dan moet ik er maar naartoe. Dan gaan we naar Openbaring 11. Ik had het iets later willen doen, maar daar wordt het zo prachtig uitgelegd. Hoe de Heer zelf zijn mannen stuurt om zijn plan te volvoeren. Openbaring 11. He, heel mooi hoor. Ja, eigenlijk moeten we veel langer, veel meer tijd hebben hoor, Manny. Voor dit hele onderwerp. Want het is zo, als je het eenmaal gaat verstaan, dan wordt het woordjes nog liever. Ik kan geen woorden vinden om het uit te drukken. En mij, Johannes, schrijft dit, werd een rietstok gegeven. Nou ja, een rietstok. Wat is een rietstok van vroeger uit?
Een
meetlat. Wordt hier een meetroede genoemd. Daar zit ook het woord oordeel nog in, maar daar kom ik nog op. En wat is, als de Bijbel gesproken wordt over meten? Dat God gaat meten, er komt nog alles voor. Zoek op in je concordantie. Als God gaat meten, dan gaat hij zijn eigendomsrecht bepalen. Weet je nog dat de Heer zo boos was op David, omdat hij het volk geteld had? Vond ik vroeger ook zo vreemd. Wat was er nou verkeerd aan dat David dat volk even telde? Toch?
Ja, het was van de Heer met over.
Maar dat is het punt. David telde, en dat is ook meten in de Bijbel. Ja, je moet de woorden een beetje kennen vanuit de Bijbel. David telde het volk Gods. En dat zou niet die David doen, maar de zoon van David. Die had de rechten. Werd al geprofeteerd veel eerder voor David. Als de Messias komt, die bepaalt de rechten. En wat staat hier nou? En er stond een engel en die zei, sta op. Johannes, hè, moet dit uitvoeren. In een visioen natuurlijk. Meet de tempel Gods. De vraag is, meten, weet je het weer, hè? Meten, eigendomsrecht bepalen. Bepaal het eigendomsrecht van God over wat? Goed lezen, in je Bijbel kijken. Ik zit hier zo te gebieden, maar ik bedoel het goed. Sta op, meet. Wat moest hij te meten? De tempel Gods. En ja, die is er dan nog niet in openbaringen. Want wie zijn de tempel Gods vandaag?
De gemeente.
En hier wordt tegen Johannes, heel kort wordt het hier beschreven hoor, de opname. Bepaal het eigendom van de Heer op aarde. En dat is zijn volk, de gemeente. En het wordt gemeten. Profetisch wordt hier gesproken over de opname. En het altaar en degene die daarin, nou ja, het is logisch wat wij doen. Wij aanbidden, toch? Dat is offeranden onze lippen. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die wij kunnen offeren. Ons lichaam, omdat hij zijn werk erin kan doen, Romeinen 12. En de offeranden onze lippen die zijn naam beleiden. Dat staat in Hebreeën 13.
Wat ook mooi is, Christus' lichaam is een tempel van.
Ja, dat is ook zo. Ja, en in het bijzonder omdat hier staat de tempel Gods. Een tempel in Jeruzalem werd nooit tempel Gods genoemd. Eén keer door de Heer Jezus, maar hier wordt het woord genoemd. De tempel Gods, die moet gemeten worden namelijk. Wiens eigendom is daar nog beneden? En dat zijn wij, hè? Wij worden weggerukt. En laat het voor of uit. Meet dat niet. En nu gaat het over het Joodse volk, wat nog niet gemeten moet worden. Dat eigendomsrecht wordt nog niet bepaald na de opname. Want die sluiten een verbond met een andere god, een andere vorst. Dat zal aan de heidenen gegeven worden en die zullen de heilige stad vertreden. Hoe lang? 42 maanden en dat is 3,5 jaar in Bijbelse berekening, hè? Maar nou geeft de Heer een opmerking. Want het geloof is weg door de opname. En daar komt, is het altijd. En ik zal mijn twee getuigen geven. Hey, heeft God dan twee getuigen? Ja, dat vind je al vroeg in de Bijbel, hè. Zacharia 4 wordt daar beschreven, die twee getuigen van de Heer. Ik zal mijn twee getuigen geven. God kies ze uit. En die zullen profeteren 1260 dagen. Dat is ook 3,5 jaar. Dus na de opname komen er twee figuren. Nou ja, profeten of getuigen. En die gaan het evangelie vertellen in Jeruzalem, wat nu is. Prachtig hoor. En ze zullen met zakken bekleed zijn. Waarom? Omdat ze, want het beeld van met zakken bekleed zijn is dat je rouw bedrijft. Rouw over dat volk wat niet wilde, weet je nog? Aan het eind van de 69ste week. En dan nog een verwijzing naar Zacharia 4 over die twee. Dat zijn die twee olijfbomen. Prachtig. En de twee kandelaren worden ze genoemd. Die staan voor de God van de aarde. Nou, nog een keer de vraag. Wie zou dat zijn? En zo iemand die twee meelezen, hè, dan kun je het vasthouden. Zo iemand die twee getuigen wil beschadigen, dan komt er vuur uit hun mond. En weet je, vuur uit de mond, ja, dat is het beeld van de verheerlijkte Christus, dat hij, dat een zwaard uit zijn mond komt. Hè, toch? Ja. En het zwaard, volgens Efeze 6, is het woord van God. Dus als je leest in de profetieën dat er een zwaard uit het mond van Christus komt, dan weet je, oh, dat is het woord. Hij zal het woord spreken. Scherp en duidelijk, soms veroordelend. En hier is het veroordelend. Als iemand van het Joodse volk die twee zou willen beschadigen, aan het begin van de periode, zogenaamde vrede, het is allemaal rustig, hè? Daar in het land, men heeft vrede. Jubelen en dansen zullen ze. Maar zonder de vorst die ze eigenlijk zouden moeten kiezen. Maar dat komt later. En die twee, als iemand hun wil beschadigen, zal die persoon gedood worden. Vers 5, vers 6. Deze, die twee, die hebben macht, goed opletten, macht van God gegeven. Die twee hebben macht om twee dingen te doen. De hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen. In die dagen dat ze profeteren. En waar denk je, aan welke profeet denk je?
Elia.
Die bad een gebed, Jacobus zegt het. Even vasthouden, even iets terug naar Jacobus. Een paar bladzijden. Voor Johannes, hoofdstuk 5. Want daar is iets wonderlijks mee. Vers 17. Jacobus 5, vers 17. Hou Openbaring vast. Elia, daar staat een S achter vanwege het Grieks. Was een mens van gelijke bewegingen als wij. Namelijk een gelovige. Leuk, hè? De gelijke bewegingen. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. Dat lees je ook in dat gedeelte waar in het Oude Testament En het regende niet op de aarde. Tot zover staat het. Even opletten, hè. Tot zover staat het in het Oude Testament. Hij bad een gebed en de Heer verhoorde dat gebed en het regende niet. En Jacobus voegde er nu iets aan toe. Hoe lang?
3,5 jaar.
3 jaar en 6 maanden. Jacobus wist ervan. Dat is ook weer een aanhaling. Dus als Elia komt, en dan gaan we weer terug naar Openbaring 11, de eerste profeet. 3,5 jaar heeft Elia de gelegenheid om het niet te doen laten regenen. Nu staat niet dat hij dat doet, maar die macht heeft hij. Dat moeten we vasthouden. Want het is vrede, vrede, geen gevaar. Ze doen hem iets aan, trouwens, binnenkort, hier, in dat vers. Dus die ene, deze heeft macht om de hemel te sluiten, opdat geen regen in de dagen dat ze profeteren. En de ander heeft macht over de wateren, om die in bloed te veranderen. Andere profeet. Verborgen wordt het gezegd, de wereld heeft er niks mee te maken. Maar wij kennen het woord en we lezen die profeet die het niet deed regenen. En Jacobus zegt 3,5 jaar zo tussendoor. Wij weten, oh dat was Elia. En de middelaar van het oude verbond die het bloed, die het water in bloed kon veranderen. Ja, dat was Mozes toch, met zijn staf. En die verschijnen hier omdat het gelovige volk van God is opgenomen, opgevaren ten hemel. Er komt zogenaamde vrede, dat is net gesloten, maar daar moet het evangelie verkondigd worden. En de Heer heeft daar zijn mannen voor. Ja. Hij begint met die twee getuigen en dat staat dan hier ook. En als zij hun getuigenis, want dat doen ze, nou wat zouden zij dan spreken? Wat zou hun prediking zijn?
Bekeert u.
Bekeert u, want het evangelie, je moet toch geloof komen, dat is de eerste. En zullen ze dan zeggen, nou blijf maar lekker in het land, want het gaat allemaal goed, het is vrede, vrede, geen gevaar. Hij zal zeggen, eruit zullen zij prediken. Waar naartoe volgens de profetieën? Altijd naar de woestijn. Altijd naar de woestijn. Dat is opvallend. Als je het op gaat zoeken. Oh, we moeten nu echt pauze houden. Ik ben bijna zover, Manny. Als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, wij weten al wanneer, tot hier, je kunt de hoe zeg je dat? Je kunt de plaatjes zo kleuren, hè? Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dan is daar die persoon die zijn aangezicht veranderde in het midden der week, waar Daniel van spreekt. En het wordt hier het beest genoemd. Een beest. De Heer heeft er niet veel mee op, zal ik maar zeggen. En dat beest komt uit de afgrond op. Demonische machten komen naar boven. Ja, Joodse volk onder hun zogenaamde vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. 1 Thessalonicense 5. Maar plotseling zal een haastig verderf hen overkomen, niet ons, hè? Hen. En dan gaan we even pauzeren. Ik ga in het kort eventjes aan, heel kort dan, want ik wil, er zijn zoveel meer schriftgedeelden die deze dingen bevestigen. Dus die twee zullen getuigen. En als ze willen, eind van vers 6. kunnen ze vele plagen geven. Het staat niet dat ze het zullen doen. En zeker niet in de eerste helft van de 70ste week. Want men heeft vrede, geen gevaar. Dus hoogstwaarschijnlijk komen er geen plagen pas in de tweede helft. Maar ze kunnen het wel, ze hebben die macht gekregen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, voordat die vorst waarmee ze Israël, Joodse volken, verbond gesloten heeft, zullen zij hun getuigenis beëindigen. Want dan komt grote verdrukking, hè? Daar zitten die twee niet in. Lees maar door wat er gebeurt. Komt de beest uit de afgrond op en die zal hen overwinnen, namelijk hen doden. Die twee getuigen door God aangesteld, maar die beelden zelfs in hun dood uit wat er gebeurt daar in Judea. Lees maar door. En hun doden lichamen van die twee getuigen, Mozes en Elia. Weet u nog wat er gebeurde met Elia? Is die gestorven?
Voor de hemel.
Voor de hemel. En Mozes, het lichaam van Mozes, nooit gevonden. En daar is duivel, de Heer zelfs strijd gehad met Satan om het lichaam van Mozes. Dat schrijft Judas in zijn brief. Ja. En wie was, dat hoorde ik net nog. Wie was met hem op de berg der verheerlijking?
Mozes en Elia.
En toen zei, de discipelen begrepen het nog niet. Dat nemen we niet kwalijk, want zij wisten, ze hadden de geest ook nog niet ontvangen. En die zeggen, oh, die willen het hier houden, hè? Logisch. En die zeggen, nou laten we dan drie tenten op. Ik vond het wel lief, want ze sloten zichzelf dan buiten, hè.
Oh ja.
Toch?
Nee,
dat is zichzelf. Ja, ze waren echt... Ze dachten, nou gaat de koninkrijk komen. Nee, want de Heer moest eerst sterven en opstaan. En dat wist men niet meer. Dat de Messias uitgeroeid zou worden. Afgesneden van het Joodse volk. Omdat men niet gewild had. De gelovigen daaruit niet, hè. Maar ongelovige volk. Nou, dan liggen hun dode lichamen... Op de straat, waar? En daaraan zie je dat ik tot nu toe de waarheid gesproken heb. Op de straat van de grote stad, op het plein waarschijnlijk. Maar geestelijk wordt dat in die dagen genoemd. Ja, het is niet mis hoor. Sodom en Gomorra, dat is het niet, want dat lag daar niet. Egypte is het ook niet, want dat lag daar ook niet. Het gaat over de straten van Jeruzalem. Die zijn ongelovig, hebben een verbond gesloten met een andere vorst in plaats van hun eigen levende vorst. En alles zal uitlopen op het aanroepen van de naam des Heeren. En let op, terwijl Mozes en Elia daar prediken... In Jeruzalem, staat er duidelijk bij, roepen ze op, degene die tot geloof, die het evangelie willen aanhoren. En denk erop, het zal niet makkelijk zijn, want een Jood komt niet gauw tot bekering. Hè? Want als hij tot bekering komt, let op, dan moet hij zijn Joodse identiteit
afleggen.
Want de Heer kijkt niet naar welk volk je komt of uit welk land. Allen die zijn naam aanroepen, ze worden kinderen Gods. Een veel hogere positie. Waar, en dat is de stad, de grote stad, en dan een tussenzin van Sodom en Egypte, al waar ook de Heer gekruisigd is. En dat was net buiten Jeruzalem, toch? Tussen Jeruzalem en de Olijfberg en het dal waar Golgotha stond. En er is zoveel blijdschap. Is zoveel blijdschap in het land Judea dan. Want die hebben een verbond met een andere god, hè? Nog een keer. En zelfs uit de volkeren, die buiten Israël, die volkeren, die zullen, en alle talen en natieën, die zullen hun dode lichamen zien. Ja, dat is in deze tijd niet meer moeilijk.
Ze die,
dat zien ze op tv.
De media.
Toch?
Media. Ja, journaal.
En zie je het voor je, dat je een journaal krijgt. Ja. Nou, die twee die daar zogenaamde vrede tegenstonden, die zijn gelukkig omgekomen. En ze zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. Profetisch beelden ze zelfs uit. 3,5 jaar. En dan is hun taak afgelopen. En ze zullen niet toelaten, de Joodse leiders ook niet, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Ze blijven liggen op de straten. En die in het land, niet hier staat aarde, maar in het Hebreeuws zou hier nu Eretz moeten staan. En dat is in het land, want het gaat steeds over het land, Judea. En die in het land wonen, die zullen blij zijn over hem. En ze zullen vreugde bedrijven en ze zullen elkaar geschenken sturen. Waarom? Doorlezen. Omdat deze twee profeten, degene die in het land woonden, gepijnigd hadden. Waarmee?
Met het woord God. De waarheid is woord.
Met het vuur.
Het woord dat uit de mond.
Het vuur uit de mond, ja.
Een oordelend woord. Als je niet uitgaat, moet je door de grote verdrukking. En als je uitgaat in de woestijn, dan is daar een plaats haar van God bereid, waar de Heer hen zal voeden. 3,5 jaar. Dan staat in Openbaring 12, gaan we dan maar meteen naartoe. Daar is oorlog in de hemel. En er is strijd tussen Michael. Kent u het verhaal of niet? Want anders moet ik alles uit gaan leggen. Er is strijd tussen twee personen die allebei een leger hebben. Ja, het is prachtig hoor, zoals het hier staat. Vers 3. Er was een grote rode draak, het zegt al genoeg. Denk aan de verhalen van vroeger. De draak, nou, die spuwde ook vuur, hè? Weet je nog? En die heeft 7 hoofden en 10 horen, en daar ga ik nu niet op in. Dat zijn die 10 staten. Die de macht aan hem overgeven. En op zijn hoofd zijn 7 koninklijke hoeden, ga ik ook niet op in. En zijn staart, de staart van de draak, trok het 1/3 van de sterren des hemels mee. Dat is zijn personeel. Want hij komt, hij wordt uit de hemel geworpen met zijn demonen, engelen, machten der, in hemelse dingen. Hij wordt eruit geworpen. En wie gaan erin?
De gemeente.
De gemeente. Ja, hij eruit, wij erin, zeg ik altijd. En hij wierp dat, zijn personeel zal ik maar zeggen, wierp hij op de aarde, vanuit de hemel op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou. En u moet nu van mij aannemen, dat gaat over Israël. De vrouw. Die vrouw die God bedrogen had met andere mannen. De vrouw met wie hij gehuwd was. De vrouw die in Hosea wordt genoemd. Gij zult in de toekomst uw weduwschap niet meer gedenken. Dankjewel, mijn broeder. Ze zou weduwe worden, want de Heer zou zich terugtrekken. De Heer gaf een scheidbrief aan de 10. Ja, ik kan dat. Daar was een huwelijk tussen God en Israël. Dat is de grote feest. En de gemeente is niet de vrouw, is ook niet de bruid. Sorry dat ik het zo cru zeg. Maar ik moet het kort houden. Christus is het hoofd van het
lichaam.
Dat is één. En die zullen een huwelijk aangaan in de toekomst. Prachtig hoor. Met het overblijfsel uit Israël. Want zij zal opnieuw huwen. En Israël zal zeggen, ik wil terug naar mijn eerste man. Allemaal bijbelteksten, hè, die ik nu zeg. Ik ga weer terug naar mijn eerste man. Want daar had ik het beter dan u. Ja. Prachtige dingen. Nou, hier is dus een leger wat uit de hemel wordt geworpen. En die wil de vrouw die baren zou. Dat is Israël. Want voor ze gebaard heeft. Ja, het zijn allemaal bijbelteksten. Hè, zal ze vrucht voorbrengen. En dat is de gemeente. Hè, uit Israël. Stond voor de vrouw die baren zou. En wat wilde die slang? Het kind van de vrouw verslinden. Dat is de gemeente. Net voor de opname. En wanneer, als zij het dan gebaard zou hebben, zou hij haar verslinden. Maar zij baarde een mannelijke zoon. En dat is niet zomaar een uitdrukking hoor. Dat is de uitdrukking voor de gemeente. Die opgroeit van kind tot zoon. Wij komen voort uit dat volk Israël, toch? Ja. Kijk, de 10 stammen daar waren, die kregen als eerste na de opstanding het evangelie te horen. Maar de vrucht daarvan is de gemeente. Ja, ik moet het kort houden. En dan baart zij een mannelijke zoon. En wat zou die zoon ooit in de toekomst doen? Ja, toekomst voor ons. Die zou al de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat zijn wij, kun je het je voorstellen? Wij zullen de wereld oordelen, dezelfde betekenis. Dat is dus die mannelijke zoon, die zal dat in de toekomst doen. En dan wordt hier bevestigd wat er gebeurt met die mannelijke zoon. Nou, vlak voor dat Mozes en Elia komen. Er staat aan het eind van vers 5. Lees maar mee. En haar kind, nou ja, zoon, werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname. En dit is nou moeilijke in openbaring. Want die geeft niet altijd de juiste volgorde. Geen chronologie. Maar dat wat de Heer in Matthäus 24 doet vanaf vers 15, dat is chronologisch. En daarom is het zo interessant. En wat doet die vrouw Israël? Dan, waar gaat die naartoe? Op de prediking ook al van de twee getuigen. Zij vlucht in de woestijn voor midden van de week al. Omdat de twee profeten zeggen, eruit, nu kan het nog, hè. En dan kom je met een probleem, want hier is de grote verdrukking. En de grenzen worden gesloten door de grote baas die daar dan heerst. Men kan het land niet meer uit. En daarom staat er in Matthäus 24 ook zo. Wie dan, die dat ziet, die gruwel der verwoesting in het midden. Niet eerst je koffers pakken, niet eerst dit gaan doen en dat. Deur uit. Die moet diezelfde dag vluchten uit Jeruzalem of waar ze wonen. Naar de woestijn. Stond daar toch in Matthäus 24 vers 15 en 16. Het land uit. En wij denken, ja, maar het is toch zo, het is toch goed om in Jeruzalem te wonen. Nou, volgens de profetieën niet. Dat komt in de toekomst wel. Maar pas wanneer zij tot geloof komen. Dan komt daar de koning over Israël. En die zal heersen. En dan zal Israël de eerste worden. Ik spreek bijbelteksten uit. Boven de volkeren. Israël eerst. Het begon met Mozes zo. Eerst Israël verlost. Hè? Kwam ook in de woestijn trouwens. Kwamen wel in Kanaan, maar niet in de rust. Zegt Hebreeën 3 ook. Onder David kwam de rust niet, want dat rijk werd ook afgebroken. Toch? Onder Jozua staat in Hebreeën 3. Onder Jozua gingen ze ook niet de rust in. Toen de Heer Jezus op aarde was, onder hen, gingen ze ook niet de rust in, want het ging niet door. Ging naar een ander volk, weet je nog? De bouwers hebben die steen verworpen, toen. Dus het werd allemaal uitgesteld tot na de 70ste week. Maar die groep die er hier al uitgaat naar de woestijn, die wordt daar gevoed 3,5 jaar lang. Zolang het duurt. En hier ook natuurlijk. Maar hier kunnen ze er niet meer uit. En wanneer kunnen ze eruit? Als ze in de grote benauwdheid van Jacob de naam des Heeren zullen aanroepen. De leiders en een deel van dat volk wat hier opgesloten zit onder de grootste verdrukking die er ooit komen zal. Daarop scheurt de olijfberg. En wat komt er dan? Een vluchtweg. Door het midden van de, kun je je voorstellen? De Heer is net gekomen op de olijfberg met ons. Met al zijn heiligen. En wij hangen daar ergens boven. Want er komt een aardbeving. En die olijfberg splijt door midden. Geologen zeggen dat daar nu al een diepe scheur zit. Op dezelfde plek waar ook Zacharias zegt, hij zal van het oosten naar het westen of zoiets. Nou, geologen hebben dat vastgesteld als de breuk. Ligt allemaal klaar. Gods plannen falen niet. Met ons niet en ook niet met zijn volk. Maar wij zijn al gelovigen en Israël moet er door de lende heen leren te vertrouwen, niet op een aardse leider die dan zogenaamd vrede met hen wil sluiten, maar op hun eigen God die hen vanaf vele eeuwen daarvoor geleid heeft. Nou, vrouw vlucht in de woestijn, dan komt er oorlog in de hemel, Michael en zijn engelen, dat is de Heer en de gemeente, dat is één groep, en die krijgen tegen de draak. Die heeft ook zijn personeel. En die draak die, en zijn engelen hebben niet vermocht. Ze kregen het niet voor elkaar. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Ze moesten uit het hemelse gebeuren. En ze hebben. En de grote draak is geworpen. Namelijk de oude slang. Weet je dan? De tuinslang zeg ik altijd. Die oude slang van Adam en Eva. Genaamd de duivel, die de gehele wereld straks zal verleiden. Nu doet hij dat ook wel, maar verborgen, want je ziet hem niet, hè. En straks wordt hij op aarde geworpen en gaat hij zitten op een heilige plaats en dan laat hij zien dat hij een God is. Hij laat zich aanbidden, deze figuur in de toekomst. En die zal in de toekomst, die is geworpen worden op de aarde. En dan later aan het eind van dit hoofdstuk, daar kom ik nog een keer op terug. Daar staat weer dat die vrouw gevoed wordt in de woestijn, ondanks dat de boze haar achtervolgt. Nu wil ik even naar Romeinen, Jeremia 6. Daar vind je dezelfde bewoordingen als de Heer gebruikt in Matteüs 24. Wat vanavond door de broeder gelezen is. De grote klacht die de Heer via Jeremia weergeeft in Jeremia 6... Ik noem er een paar. Hun oor is onbesneden. Wat betekent dat? Ongeloven. Ze horen wel, maar het dringt niet door. Ze willen het namelijk niet horen. Hè? En dan vers 12. En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, met tezamen met akkers en vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van dit land. Hebt u dat? Wanneer strekt de Heer zijn hand uit tegen dit volk? Op dit in de 70ste week? In de eerste helft of de tweede? Hier in de tweede, hè? Want daar komt de grote verdrukking. Dan komt het oordeel van Gods wegen op grond van ongeloof. En dan vers 14. En zij genezen de breuk, het woord Peres staat hier, van de dochter van mijn volk wel heel gemakkelijk, heel licht. Hè, staat er. Dat doen ze wel heel makkelijk. Door te zeggen, vrede, vrede. En de Heer zegt, maar er is geen vrede. En dat begint dus hier, zogenaamde vrede. Wordt hier vele malen in Jeremia aangehaald, hoor. Aan het eind van vers 15. Ten tijde als ik hen bezoeken zal. Eer komt dus een keer op bezoek daar. Zullen zij struikelen, zegt de Heere. En zijn bezoek is natuurlijk op het eind, als hij komt op de Olijfberg.
Is dat straf, als ik ze straf?
In welk vers?
Vers 15 aan het eind, de laatste regel. Als ik ze straf, stort ze alle dood neer, zegt de Heer.
Als ik ze?
Straf.
Nou, dat is struikelen. Ja. Hij komt dus om hun te oordelen. Hè. Dan een prachtige tekst, vers 16. Zo zegt de Heer. Staat op de wegen, Gods wegen, hè, is de oproep aan zijn volk. En zie toe, neem waar en vraag naar iets. Naar wat zouden ze moeten vragen? Prachtig hoor, is dit. De oude paden. Kom tot geloof, dat is het oude pad. Schenk mij de alleroude tijding, is een lied. Er is een weg tot behoud. Wij hebben die weg, Goddank, mogen wij bewandelen. Hij is namelijk de weg, de waarheid in het leven. Waar toch de goede weg zou zijn. Die kennen wij, dat is genade. We hebben niets uit onszelf. Broeder die naar mij toe kwam. Niks hebben wij trots en te zeggen van, oh, ik deed het niet. Genade van Gods wegen. Niet dankzij ons, dankzij de Heer. En wandel daarin. Als je hem hebt gevonden, dat is het pad. Vele versen die daar. Ken de Heer in al je wegen en dan zal Hij je paden. Al meerdere paden, hè. De een gaat veel meer verdriet door dan de ander. Maar Hij zal je paden recht maken. Belofte, ook voor ons in onze bedeling. En dan zul je rust vinden. Daar getuigen wij toch van. Wij zijn gekomen in de rust. En het Joodse volk in het land heeft tot hiertoe nog geen rust gevonden. Een enkeling, want ook in de toekomst zal slechts een overblijfsel op grond van de prediking van die twee getuigen uitgaan. Echt niet het hele volk. Dat blijkt dat er in het tweede deel nog zoveel in de grote verdrukking komen. Het is altijd, God heeft altijd een overblijfsel gehad. zegt Elia zelfs. Nou, vers 19. Hoor toe, gij aarde, land, Eretz, Hebreeuws. Als je Hebreeuws kent, kun je het opzoeken. Hoor toe, gij land, welk land? Zie, ik zal een kwaad brengen over dit volk. Daniel, zei tegen Daniel, de Heer sprak steeds tegen Daniel op zo'n manier van uw volk en uw heilige stad. Het gaat over Daniels volk, want Daniel was een Jood. Dus het gaat niet over andere volkeren in hoofdstuk 9. Het gaat over uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem. Hoor toe, gij aarde, zie, ik zal een kwaad brengen. De roede gods, of de benauwdheid van Jacob over dit volk. De vrucht van hun gedachten is dat kwaad. Daar komt het uit voort. Omdat zij zelf vrede zoeken. En niet de vrede gods die met hen, en ze zouden met hem het verbond moeten sluiten. Maar dat wil men nog niet. Merk op mijn woorden. En waartoe zal, wat heb ik aan wierook en uw brandofferen, zijn voor mij niet behagelijk. Want als je offers brengt en je gelooft niet, dan is dat voor de Heer niet behagelijk. Dan doe je dat in eigen kracht of vanuit je eigen religie. En slachtoffers ook niet. En wat zal die man doen die hier de leiding overneemt? Hij zal slachtoffer en brandoffer wijzigen, stoppen. Staat in Daniel, hè? Daarom zegt de Heere, vers 21, ziet, ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen. Er komen dingen over hun waar ze zich aan ergeren, wat ze niet willen, maar wat toch gebeurt. Vers 22, zo zegt de Heere, ziet, let op, hè, betekent dat. Denk erom dat ik dit gezegd heb 600 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd al. Ziet, er komt een volk, een ander volk, uit het land van het noorden. In Ezechiël staat dan Gog en Magog. Rusland namelijk, hè, dat ligt. Kijk, Jeruzalem is de navel van de aarde, van de volkeren, zeggen ze. En ten noorden daarvan, dan kom je in de, ja, in Rusland en de andere Oosterse landen die daar één club zullen vormen in de toekomst. Maar dat staat in Ezechiël, dus dan kan ik nu niet naartoe gaan. Een volk uit het land van het noorden, een grote natie zal het zijn. En die zal opgewekt worden uit zijde van de aarde. Boog en spies, oorlog. Oorlog. Vanaf het midden van de 70ste week. Boog en spies zullen zij voeren. Het is een breed volk. En ze zullen niet barmhartig zijn. Twee keer hetzelfde met andere woorden. Als je wreed bent, ben je niet barmhartig. De Heer is niet wreed naar zijn kinderen. Hij was naar ons toe barmhartig. Barmhartige Samaritaan. Hey, ik lag langs de weg. U ook. Zondaars van nature. En daar komt een leviet voorbij, die loopt voorbij. En er nog een, die gaat ook voorbij. Die denken, nou, laat maar liggen, die heiden. Maar ik lag daar en daar komt de barmhartige Samaritaan. De Heer Jezus zelf. En die verbindt mijn wonden, mijn pijn en heel mijn oude, wat ik meesleepte. Hij doet dat via olie en wijn. Nieuwtestamentische woorden, olie, daar zijn wij mee gezalfd, omdat Christus daarmee gezalfd is. wijn van het nieuwe verbond. Heerlijke woorden. Daar kun je zo'n bijbelstudie weer over houden. En wat deed hij toen nadat hij met wonden verschoond had, verzorgd had? Hij was met een ezel, dat wordt dan beest genoemd. En hij nam mij op en legde mij op zijn eigen beest. Het is een beeld dat wij leden mochten worden van zijn eigen lichaam. Typologie, maar zo werkt typologie. Maar het is mooi, want hij bracht me ergens. Niet in Jeruzalem. In een herberg, een type van. En hij zei tegen de waard, type van de Heilige Geest, dat doe ik heel kort nu. Draag zorg voor haar, draag zorg voor hem. Ja. Typen in de Bijbel is heel belangrijk. Daar moet je mee leren omgaan. En op een gegeven moment dan voel je aan, oh, dat gaat zo in de Bijbel. Echt waar, ik beloof u. Nou krijg je bogenspies zullen ze voeren. Het is een wreed leider en niet barmhartig dus. En hun, het is een volk, hun stem zal bruisen als de zee. En de zee in de Bijbel staat voor de
volkeren.
Oh, dat weten velen al, hè. Dat staat in Openbaring 17 en in Jeremia 17. Als je het allemaal een beetje onthoudt. En ze komen op paarden. Krachten, krachtig leger. Zijn niet te voet, zal ik maar zeggen. Als een man ten oorlog tegen u. En wie is nou die u weer? Kan er wel in pompen.
Israël.
Joodse volk. Het land Israël, dat hoor ik dan liever. Of het Joodse volk, wat dan in het land woont. Als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Sion, dat was hun oude naam. En de dochter is de volgende generatie, altijd in de Bijbel. En de volgende generatie, wanneer God met dat volk letterlijk aan het werk gaat, is dan dat Jeruzalem. En dan zal ze uiteindelijk weer heten Sion. Ja, prachtig, prachtig beeld. Wij hebben, vers 24, zijn gerucht van die wrede man gehoord en onze handen zijn slap geworden, spreekt het Joodse volk. Ineens draait hij zijn gezicht en ineens is het niet meer zogenaamde vrede. En verbreekt hij zijn belofte of het verbond uit Daniel 9. En we zitten gevangen in ons eigen land. Wij hebben het gerucht gehoord, onze handen zijn slap geworden. Benauwdheid, denk aan die woorden, de benauwdheid van Jacob. Heeft ons, Joodse volk, aangegrepen. Wee, wee, dom, als een barende vrouw. En weet je nog wat de Heere Jezus zei in Matteüs 24? Bid dat er geen zwangere vrouw zal zijn in die dagen. Maar daar is de zwangere vrouw. Zij moet baren. Staat ook in Romeinen 8. De ganse schepping zucht als een barende vrouw. De schepping heeft weeën. En heel de wereld weet wel, ja, er moet toch een oplossing komen. Er moet toch iets, nou wij zeggen dan geboren worden. Hè? Voortkomen, ja. En dan? Staat er in hetzelfde Romeinen 8. En wij zuchten ook, gelovigen. Omdat er één ding nog verlost moet worden, namelijk ons. En zolang wij dit aardse lichaam nog hebben, hoewel zijn geest daarin woont, zuchten wij toch ook wel eens, hoor. Wil je mijn verhaal horen? Uw verhaal horen? Toch? En ook wij zelf zuchten in onszelf. Ik vind het toch eerlijk van de Heer dat hij dat weet. Want wij wachten, dat staat in Romeinen 8 vers 23. Wij wachten op de verlossing, op de zoonstelling staat er eerst. Hè. Staat niet juist verteld, maar op de verlossing van ons lichaam. Ik wacht daar ook op. U ook?
Ja.
Ja. Dat. Maar goed, de Heer staat nog toe dat, en het is nog genade om hier te mogen blijven. En wat zegt vers 25? In die tweede helft, hè, dat moet je nu concluderen na de woorden die je gelezen hebt. Ga niet uit in het veld, waar lazen we dat?
Matthäus.
Toch?
Ja.
Indien ze zeggen, ga uit, doe het niet. Want ze kunnen er niet uit. Dat, indien ze zeggen, daar is de Christus, ga er niet heen. Want er is wel een Christus, maar dan een anti-Christ. En er wordt dus gezegd, doe het niet, want je komt dan om. Als je probeert eruit te komen, die macht van deze vorst die hier optreedt, is groot en je wordt gedood. Ga niet uit in het veld. Nog wandel op die weg waarvan zij dan zeggen, ga hierheen, want daar is hij. Want het des vijands zwaard is daar. Je kunt er niet uit. En als je doet, kom je om. Schrik van rondom voor dat volk in de grote verdrukking. O dochter van mijn volk, hoor je de Heer weeklagen. Gort een zak aan, bekeer je betekent. En wentel je in as, maak een rouw als van een enige zoon. Een zeer bitter misbaar, want de verstoorder, hier, middelste figuur, die ineens de leider wordt, de leiding overneemt. De verstoorder zal snel overkomen. 1 Thessalonicenzen 5. Vrede, vrede, geen gevaar. En plotseling zal een snel, haastig is snel, een snel verderf hen overkomen. Teksten vasthouden. Ik heb u onder mijn volk gesteld tot een wachttoren, tot een vesting. Opdat je de weg zou weten en proeven zelf. Beproef mij, zegt de Heer. Hè? Ervaar het vanuit het woord. Zij zijn allen de afvalligste van de afvalligen. Is dat niet triest? Dat de Heer dat moet zeggen over zijn volk. En wat dan alleen nog maar de Joodse staat is. Zij wandelen in achterklap, zijn koper en ijzer en zijn allemaal verderven. En dan vers 30 wordt er ook nog over zilver gesproken. En dat gaat over het beeld van Daniel. Toch, dat was koper, ijzer. En allemaal termen die terugkomen. En al die koninkrijken worden uit. En komt de steen uit de hemel. Legt Daniel uit aan de koning. De koning van Babel. En dan legt Daniel, de man gods, uit. Daar, maar koning, die, er komt een steen zonder handen bewogen. En die zal vallen op de voeten van het beeld. En ik vind het nog humor ook. Want als die steen, namelijk Christus, de voeten onder dat beeld van al die rijken uit die dagen zal wegslaan, dan stort het hele beeld in. Al die rijken zullen verdwijnen. Want Israël zal het eerste volk worden onder de, boven de heidenen. Nou, ik wil nog graag verder gaan. Dan moet het tot morgenochtend nu. Dat had ik aan het begin van de avond niet gedacht. Maar ik kijk even naar onze man.
Het is tijd, toch?
Het is tijd ook, hè? Zullen we dan de Heer danken? En als er moeilijke dingen waren, en die waren er, want ik weet dat van mezelf van vroeger dat ik dacht, ik weet niet precies waar het over gaat, maar ik geloof het wel. Zo had ik het. Ik wist gewoon, hier spreekt de Heer en dezelfde termen komen steeds terug. Hij heeft een plan en dat wil ik leren kennen. Toch? Als je dingen niet begrijpt, geen probleem. Ze komen terug en ineens zul je denken, oh wacht, nu krijg ik het op een rijtje. Het is niet in één keer dat de Heer alles openbaart. Hij neemt daar de tijd voor, gelukkig.
Nou, het prikkelt inderdaad ook tot zelfstudie, hè? Tot verder gaan.
Dank u, broeder. Concordantie kopen, hè? En dan staat de vertaling. Die kun je in tweedehands winkel voor 2 euro kopen. Een concordantie is dan wat duurder. En als je een concordantie gaat kopen, dan moet je de Trommius bestellen. De Trommius concordantie heeft de Statenvertaling als uitgangspunt. Oké, we zullen de Heer danken. Heer, er zijn zoveel dingen gezegd vanuit dat woord van u. En soms kan dat enige verwarring geven. Maar u bemoedigt, onthoud goede moed. U wilt het zo graag verklaren. U geeft gelegenheid, zoals vanavond, waarin uw woord dingen verklaart. Dank dat wij mogen behoren bij het lichaam van Christus. Dat wij die hemelse positie hebben ontvangen reeds nu. En Heere, dat we, hoewel we weten dat het grootste deel van uw volk, Joodse volk, nog door zware verdrukkingen moet en een verkeerd verbond eerst zal sluiten. Wij weten dat een overblijfsel zich tot u zal keren. Zal luisteren naar de boodschap, de evangelieprediking van de 2 getuigen. Eruit. Want er komt grote verdrukking. Dank ook dat u aan het eind, tijdens die grote verdrukking in de 2e helft van 70ste week, de harten zult raken van sommige mensen in het land. Hoewel ze er nog niet uit kunnen, zullen ze hun geloof belijden en dan samen met de leiders van het volk zullen ze het aan het eind naam des Heren aanroepen en dan zult u ze zelf uitleiden. En hoewel dan die machten onder de volkeren nog verder zullen gaan, gaat u vooruit als u zult optrekken naar dat verwoeste Jeruzalem. De koning in hun spits. Prachtige versen die we volgende keer ook behandelen. U gaat vooraan. Wij zingen het in onze liederen, hij gaat vooraan. Maar ook straks in de aardse omstandigheden zult u komen als de koning der koningen en de Heer der Heren. En eindelijk zal het volk u navolgen. Door de koning, over de koninklijke weg staat in de profetieën, richting Jeruzalem. Een stad die dan verwoest is, maar u gaat daar Jeruzalem herbouwen. Wat een geweldige dingen. En waar u bent, zullen ook wij zijn. Want u bent het hoofd en wij het lichaam. Ja, we zullen er zijn in een veranderd lichaam. Er is nog zeker toekomst. Niet alleen hier, als gelovigen, maar zeker als wij in de toekomst met u terug mogen keren. En ook onze voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat we de Joodse gelovigen die dan door die grote verdrukking zijn gegaan en hun naam hebben aangeroepen, dat we ze mogen ontvangen. Ze mogen toeroepen in de woestijn. Welkom. dat we ze mogen onderwijzen. En het staat in uw woord, en wij zullen hen voeden 3,5 jaar lang. En dan denken wij aan het manna uit de woestijn. Maar dan zullen wij hen voeden met het brood des levens. En daarom verlangen wij om uw woord te verstaan. Heere, leid ons zo aan uw hand. Hou ons maar nederig. Maar richt ons op de rijkdom van uw genade. Alles komt voort uit u. En daarvoor 1000 maal dank. Dank ook voor deze broeders en zusters die hier wilden zijn vanavond. Zegen ons zo verder van deze avond, dat vragen we u uit genade, in Jezus' naam. Amen.